Daarna volgt de schriftlezing die u allereerst kunt vinden in de profetie van Micha, hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 3. En daarna uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 14. Dus Micha 5, de versen 1 tot en met 3 en Lucas 2, de versen 1 tot en met 14.
We lezen Micha 5, vers 1 tot en met 3. En daar staat boven bij mij de geboorte van de Messias. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen vanouds van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen lieden overgeven tot de tijd toe, dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overige zijne broeders zich bekeren met de kinderen Israëls. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren, zijns Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. Tweede stuk, Lucas 2, vers 1 tot en met 14, de geboorte van Jezus. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Hyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, opdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houden in het veld en hielden de nachtwaak over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, wel er is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse leerlegers, prijzende God en zeggende, Heere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, kunt u vinden in Lucas 2 en daarvan de versen 4 en 5. Lucas 2, de versen 4 en 5. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. In Lucas 1 en 2, gemeente, komen we de naam van David tegen. 6 keer. 3 keer in Lucas 1 en 3 keer in Lucas 2 en daarvan 2 keer in de tekst van vanmorgen. Dat kan natuurlijk niet toevallig zijn. Wat heeft David met het kerstfeest te maken? Met de geboorte van de Heere Jezus. David, een van de grote koningen van Israël. Je zou kunnen zeggen, denk ik, met Salomo misschien wel de bekendste koningen van Israël. David en Israël, ze zijn niet van elkaar los te denken. En waarom is die naam van David, waarom komt die zo vaak voor hier in Lucas 1 en in Lucas 2? Nou, daar willen we vanmorgen samen naar gaan luisteren. Als we als thema voor de preek hebben gekozen, Jezus de Zoon van David. En dan letten we vanmorgen op 3 dingen. Allereerst op het huis van David, de stad van David en de troon van David. Dus Jezus is de Zoon van David. Dat zien we in het huis van David, in de stad van David en op de troon van David. Ja, juist die naam van David komt in Lucas 1 en 2 dus een aantal keren voor. Toen Lucas het evangelie is gaan schrijven onder de leiding van de Heilige Geest, en hij ook de geboorte van de Heere Jezus is gaan beschrijven, toen heeft de Heilige Geest hem ook met name gewezen op de betekenis van David bij de komst van de Heere Jezus in deze wereld. We lezen hier in de tekst van vanmorgen dat Jozef op weg ging uit Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea. En dan staat er, naar de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt. Hij had natuurlijk ook alleen Bethlehem kunnen zeggen. Maar de Heilige Geest, die heeft het de moeite waard gevonden om het zo op te schrijven. Hij gaat naar de stad van David, die Bethlehem genaamd wordt. En dan staat er ook nog nadrukkelijk achter, Jozef is uit het huis en geslacht van David. Dus dat wil de Heilige Geest heel sterk benadrukken. Jozef is uit het huis en geslacht van David. Trouwens, de engel Gabriel die heeft ook, toen hij naar Nazareth ging, naar Maria, toen heeft Lucas ook al op moeten schrijven dat Maria in ondertrouw was met Jozef. En dan staat erachter uit het huis van David. En de engel spreekt Jozef ook zo zelf aan in Matthäus 1, dat Jozef de zoon van David is. Dus daar kunnen we niet omheen, gemeend. Dat daar een bepaalde betekenis, dat daar een bepaalde bedoeling door de Heilige Geest aan gegeven wordt, dat Jozef uit het nageslacht van koning David is. Ja, waarschijnlijk zullen weinig mensen in die tijd meer hebben geweten of zich hebben gerealiseerd dat Jozef een afstammeling is van koning David. Jozef was immers een timmerman, daar in Nazareth. En je zag aan hem niet meer dat hij uit dat koninklijke huis van David afkomstig was. Voor het oog was er niks meer van dat huis van David, van die koninklijke familie overgebleven. Jozef die heeft als timmerman hard de kost moeten verdienen, hard moeten werken om in het dagelijks leven ook rond te komen. En dat hij uit het huis en geslacht van David was, zijn koninklijke afkomst, dat zal geen rol gespeeld hebben in zijn dagelijks leven. En niemand zal er verder ook rekening meer mee hebben gehouden. En waarom wordt het dan bij de geboorte van de Heere Jezus zo heel speciaal vermeld dat Jozef uit dat geslacht van David is? Het is toch zo dat bij de geboorte van de Heere Jezus Maria veel meer de aandacht krijgt. Is Jozef eigenlijk wel belangrijk? Hij staat er toch immers buiten? Hij komt er toch niet aan te pas? Jozef staat eigenlijk helemaal op de achtergrond. En we lezen verder in de evangeliën ook niets meer over Jozef en wel over Maria. Ja, Maria is toch de moeder des Heren? Zij zingt toch zelf, van nu aan zullen mij zalig spreken, al de geslachten. Zij draagt immers de Zoon van God onder haar hart. Aan haar gebeurt dat goddelijke wonder, dat het heilige dat uit haar geboren zal worden, zal Gods Zoon genoemd worden. Is het dan wel nodig om zoveel aandacht te geven aan Jozef? Voegt dat nog wat toe? Ja, wacht eens even. Jozef is in ondertrouw met Maria. En ze zijn nog niet getrouwd, inderdaad. Maar in Israël was het wel zo dat die ondertrouw niet een soort verloving is die je ook nog weer kon verbreken. Als je in ondertrouw was, dan was je aan elkaar verbonden, alsof het een huwelijk was. Dus praktisch gezien, bij de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus, was Jozef al de wettige man van Maria. Is dat belangrijk? Ja, wij denken vaak dat Maria ook uit het huis en geslacht van David kwam. Maar dat wordt wel vaak aangenomen. Maar dat kunnen wij niet met volle zekerheid zeggen op grond van de schrift. De teksten die daarvoor vaak gebruikt worden uit Lucas 1 vers 32 en vers 69. Ja, die zeggen dat niet. Dus met volle zekerheid kunnen wij dat ook niet zeggen. Er wordt alleen van Jozef gezegd dat hij uit het huis en geslacht van David is. En dat is het belangrijkste. En daarmee bereidt Lucas zijn lezers er ook op voor dat het kind dat uit Maria geboren zal worden uit het geslacht van David zal zijn. Ja, Jozef is niet de natuurlijke vader van de Messias. Maar voor de wet is hij dat wel. Het kind van Maria, dat geboren zal worden in Bethlehem, is volgens de wet via Jozef uit het geslacht van David. En juist de Messias, staat in het Oude Testament, is eraan te herkennen dat hij uit het huis van David zal komen. Al die beloften in het Oude Testament, die onderstrepen dat elke keer weer. Hij komt uit het geslacht van Juda. Hij komt uit het geslacht van David. Jacob heeft het al op zijn sterfbed gezegd. Juda, gij zijt het. Uit Juda zal de verlosser komen. En later blijkt in de heilsgeschiedenis dat uit het huis van David de Messias zal komen. Uit die afgehouwen tronk van Isaï zal immers dat reisje voortkomen. Uit het huis van David zal hij worden geboren. En daarom wordt erbij vermeld hier in Lucas 2, dat Jozef uit het huis en geslacht van David is. En dat hij dan ook naar de stad van David moet, naar Bethlehem, om daar samen zich met Maria te laten registreren op bevel van keizer Augustus. En zo bereidt Lucas zijn lezers erop voor. Dat kind van Maria dat geboren wordt, is volgens de wet een zoon van Jozef uit het huis van David. Want het geslacht waartoe je behoorde, dat werd niet bepaald van moederskant, maar van vaderskant. En daarom is het belangrijk dat Jozef volgens de wet de vader van Jezus is, de aardse vader. En dat zie je ook in de geslachtsregisters, gemeen. Als u die nagaat in Matthäus 1 en in Lucas 3, dan wordt er niet gesproken over Maria, maar wordt er gesproken over Jozef. En zo zal dit kind volgens de wet beschouwd worden als een zoon van Jozef, als een nazaat uit het geslacht van koning David. En zo vervult de Heere zijn beloften, al die oud-testamentische beloften, dat God een hoorn van heil zal ontspruiten aan het huis van David. Dat heeft Zacharias al gezongen. En ook in het Oude Testament lezen we het, bijvoorbeeld in Psalm 132, dat God zegt dat hij voor David een hoorn zal doen uitspruiten. En ik citeerde al even, of verwees al even naar die belofte van Jesaja, dat uit de afgehouwen tronk van Isaï een reisje zal voortkomen. En dat een scheut uit zijn wortels vrucht zal dragen. Dus het is van grote betekenis wat Lucas hier doet. Dat hij laat zien dat God trouw is aan zijn eigen beloften. En dat de zoon van Maria de zoon uit het geslacht van David is. En dat hij zo bezig is om zijn beloften te vervullen. Die beloften waar de oud-testamentische gelovigen naar uitzagen dat ze vervuld zouden worden. En nu klinkt hier in Lucas 2, die tijd van de vervulling van Gods beloften is aangebroken. De tijd van het heil, waar al die beloften van spreken, waar het gaat over de Messias, die tijd is aangebroken. Het is de heilstijd, de genadetijd, die hier in Lucas 2 aanbreekt. Want de grote zoon van David is gekomen, de Messias. Het staat onomstotelijk vast. Hij is uit het huis en geslacht van David. Zijn geestelijke papieren, om het zo even te zeggen, die zijn helemaal in orde, gemeente. Het is zijn identificatiebewijs dat hij uit het huis en geslacht van David is. Dat hij echt de Messias is. En zo komt hij, ook vanmorgen, gemeente, naar ons toe. Als de Christus, de Messias, de beloofde van de Vader. Hij komt ook naar ons toe vanmorgen. En de vraag is op dit kerstfeest, is het ons om de Heere Jezus te doen? Kunnen wij niet meer om hem heen? Want dat is natuurlijk de bedoeling van Lucas, wanneer hij dat allemaal zo opschrijft. De bedoeling is, gemeente, dat we net als de herders in dat kind de zaligmaker, de Christus, zullen zien en ontmoeten. Want je kunt kerstfeest vieren. En je kunt bezig zijn met allerlei dingen die met kerstfeest te maken hebben. Maar als je de Heere Jezus niet persoonlijk ontmoet, dan ga je aan het belangrijkste van het kerstfeest voorbij. Is dat nou, gemeente, als morgen de kerstdagen weer over zijn? Is dat wat wij overhouden? Ja, houden wij de Heer Jezus over? De Christus, die in het woord zo naar ons toe komt. Want al die beloften in het Oude Testament, die wijzen al naar de Heer Jezus. Heel dat Oude Testament, dat is vol van de Heer Jezus. En nu laat God zien dat hij zijn belofte vervuld heeft. Dat alles wat van de Messias gezegd wordt, dat dat van toepassing is op deze zoon die geboren is uit Maria, uit het geslacht van David. Heere, laat ons vanmorgen zijn zoon zien, gemeente. Opdat we in hem zullen geloven. Opdat we hem zullen omhelzen. Dat is ook de ernst van het kerstfeest. Hoe zullen we ontkomen als we op zo'n zaligheid, zo'n zaligmaker geen acht geven? Als we andere dingen belangrijker vinden in ons leven dan deze Zoon van God die mens is geworden om ons en om onze zaligheid die in deze wereld gekomen is om ons te behouden, om ons te redden, om ons zalig te maken. Als we op hem geen acht geven, gemeen. Als we er geen werk van maken om hem te kennen. Ja, dan leven we verder zonder de Heere Jezus. En zonder de Heere Jezus verder leven. Dat betekent buiten het Koninkrijk van God staan. Buiten het eeuwige leven staan. Dat betekent straks, als dat niet verandert, tot in eeuwigheid zonder hem zijn. En dat betekent ook zonder de eeuwige vreugde, zonder de eeuwige zaligheid. Het woord dringt erop aan. Hij is het. Deze is mijn geliefde zoon, zal God later zeggen bij het optreden van Jezus onder Israël. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Hoort hem vanmorgen, gemeente. Want de Heere die vervult zijn belofte. Laat dat ook tot bemoediging mogen zijn. Kijk, in het Oude Testament werd uitgezien naar de komst van de Heere Jezus. En er zijn perioden geweest in de geschiedenis van het volk van Israël, dat het er eigenlijk helemaal niet meer op leek dat de Heere die belofte zou gaan vervullen. Er zijn donkere perioden geweest in de geschiedenis van Israël. Denk aan de ballingschap. Wat is er van het koningshuis van David overgebleven? Denk aan de tijd van koningin Esther. Toen er dat snode plan was om al de Joden uit te roeien van deze aarde. Dat plan waar uiteindelijk de duivel achter zat. Om te voorkomen dat de Heere Jezus uit Israël geboren zou worden. Maar de Heere is trouw geweest en trouw gebleven. Het heeft wel wat lang geduurd, zouden wij misschien zeggen. Ja, zo gaat dat soms, gemeente, met de vervulling van Gods beloften. Het gaat niet op onze tijd en het gaat ook niet op onze manier. Maar de Heere doet het op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. En dat geldt ook van ons persoonlijk leven. Misschien worstelen we er wel mee. Met die beloften van de Heere, die beloften van het evangelie. Misschien is er vanmorgen wel iemand in de kerk die zegt, hoe kan ik nou zeker weten dat Jezus mijn zaligmaker is? Kijk, dat hij de zaligmaker is en gekomen is in deze wereld, dat geloof ik wel. Maar hoe weet ik dat het nou voor mij persoonlijk ook geldt? En je wordt er misschien wel op aangevochten. Als je kijkt naar je eigen leven, dan denk je, zou hij in mijn leven willen komen? Zou hij mijn zaligmaker willen zijn? Wat is er allemaal in geestelijk opzicht niet stuk gegaan in mijn leven? Wat heb ik ervan terechtgebracht? Wie ben ik voor de Heere geweest? Dan zegt de belofte van het evangelie van morgen. Dat we op deze zaligmaker mogen zien. En dat de zekerheid van het geloof niet ligt in onszelf, maar in hem die gekomen is in deze wereld. Met andere woorden, de Heilige Geest wil ons leren om te vertrouwen op de belofte van het evangelie. Want God zal zijn belofte vervullen. Jonge mensen, God heeft je de belofte gegeven dat hij je God wil zijn. Wat doe je met die belofte? Wat doe je met die belofte van God, die God heeft bevestigd toen je werd gedoopt? Ik wil jouw God zijn. Laat je dat maar voor wat het is. De Heere wil je ermee uitlokken om ermee tot hem te komen. Om ermee tot hem te gaan. En te zeggen, Heere, wilt u mijn God zijn? Dan zal de Heere dat doen, want hij vervult zijn beloften. Dat zien we in de geboorte van de Heere Jezus. De Heere die is zo betrouwbaar. Op de Heere kun je aan. De Heere die vervult wat hij beloofd heeft. Hij is een waarmaker van zijn woord. Hij is zo waarachtig, gemeend. Bij mensen moet je dat altijd nog maar weer afwachten. Is iemand betrouwbaar? Waarbij de Heere, gemeente, hoeven de Heere er niet van te verdenken dat hij onbetrouwbaar zou kunnen zijn. Dat is een gedachte die helemaal niet past bij God. God is een man, mag ik het zo even zeggen, uit één stuk. God is geen man dat hij liegen zou. Nog een mensenkind dat hem iets zou berouwen, staat er in de schrift. God is de eeuwige betrouwbaar. De komst van zijn zoon in deze wereld laat dat zien. En dat is een aansporing om de Heere te geloven op zijn woord. Om te steunen op de beloften. Ook als ik word aangevochten. En als de duivel misschien bezig is in mijn leven. Om een vraagteken te zetten achter die beloften van de Heere. Of ze wel werkelijk waar zijn. Het kerstfeest zet een uitroepteken achter al Gods beloften. Die zijn betrouwbaar. In Christus Jezus zijn ze ja en amen. Jezus komt uit het geslacht, uit het huis van David. Maar hij wordt geboren in de stad van David. Dat is nog iets wat met David te maken heeft. Want Jozef, ik zei het al, die gaat naar de stad van David. Zo wordt dat hier ook nadrukkelijk genoemd. En het wordt zelfs twee keer genoemd hier in Lucas 2, ook in vers 11. Als de kerstboodschap aan de herders wordt verteld, dan zegt die engel daar in de velden van Efrata: u is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. Daar komt de naam Bethlehem niet eens voor. Dat is kennelijk voldoende. En dat is kennelijk nodig om de herders er ook van te overtuigen dat hij werkelijk gekomen is en dat hij werkelijk geboren is. Hij is geboren in de stad van David. En dat is Bethlehem. Ja, je kunt het kerstevangelie niet verkondigen, gemeente, zonder Bethlehem. Daar is het geschied. Daar is het gebeurd. In die stad waar David geboren is, waar David opgroeide, waar David een herdersjongen was, waar hij zwierf met zijn schapen van zijn vader in de velden van Efrata. Dat stadje dat daar ten zuiden van Jeruzalem ligt, dat tot het stamgebied van Judea behoort. Ja, Juda was zelf maar een heel klein en een onaanzienlijk stadje. Het was zeker niet de grootste plaats. Ik kom daar zo nog wel even op terug vanuit Micha 5 vers 1. Kijk, vandaag is het een behoorlijke stad, een Palestijnse stad. Maar in die tijd schat men dat er hoogstens een paar honderd mensen gewoond hebben. Meer niet. En de Heere gaat in zo'n stadje beginnen met zijn heilsweg. En daar is de Heere niet pas mee begonnen toen zijn zoon daar geboren werd. Daar is de Heere al veel eerder mee begonnen. Bethlehem, dat is de plek waar de Heere zijn heilshandelen laat zien. Dat hij een God van heil is. Dat hij voor het volk van Israël een God van genade is. Het is de plek waar de Heere laat zien dat hij aan zijn volk gedenkt. En dat hij trouw is aan zijn verbond. Denk eens aan dat Bijbelboekje Rut. Naomi, Elimelech. Ze gaan naar Moab vanwege de hongersnood. En Naomi verliest haar beide zoon. En ze wordt bitter. Noem me niet langer Naomi, maar noem mij maar Mara. En ze komt terug Als een gebroken vrouw. Rut gaat met haar mee. En dat is niet alleen uit respect voor haar schoonmoeder. Maar dat is omdat ze door alles heen de God van Israël heeft leren kennen. En wat doet de Heere nou in Bethlehem? De Heere gaat in Bethlehem laten zien dat hij doorgaat met zijn werk onder Israël. In een hele donkere tijd. Want de achtergrond van het Bijbelboekje Rut, dat is de tijd van de richteren. Het is er zo donker als wat in geestelijk opzicht. De mensen deden wat goed was in hun eigen oog. En ze luisterden niet naar de Heere. Ze verlieten de Heere, de God van het verbond. Maar dan in Bethlehem laat de Heere zien dat hij denkt aan zijn verbond met Israël. En hij gebruikt nota bene een heidense vrouw, Rut, om haar in te schakelen in dat machtige werk. Onderweg naar de komst van de Heere Jezus. Want wat is de Heer in Bethlehem aan het doen? Hij is daar alles aan het voorbereiden om zijn zoon geboren te laten worden in deze wereld. Uit het huis en geslacht van David. De Heer heeft grote dingen gedaan, gemeente. Rut wordt ingeschakeld. God haalt haar uit het heidendom. God trekt haar uit de duisternis. En geeft haar een plek in de geschiedenis van zijn heil. Grote dingen. U moet dat maar eens even nalezen aan het slot van dat Bijbelboekje Rut, gemeente. Als daar dat kindje geboren wordt uit het huwelijk van Rut en Boas, Obed. Dan komen die vrouwen van Bethlehem bij Naomi op kraambezoek. En Naomi die mag dan dat kleine kindje Obed in zijn armen hebben. En dan feliciteren deze vrouwen Naomi. En die hebben het bij het rechte eind gehad. Want ze zien dat handelen van God daarin. En ze zeggen, gelooft zij de Heere die niet nagelaten heeft u een losser te geven. Voor Naomi is er weer toekomstperspectief. Als een gebroken vrouw kwam ze terug, als een bittere Mara. En met dat kleine kindje Obed in de armen, ziet ze hoe God voor haar zorgt. En mag ze zien dat God doorgaat, ook in de toekomst. En dat haar nageslacht via dit kindje ook mag delen in de toekomst van de Messias. Dat is Bethlehem, gemeen. Het is de plek van het heilshandelen van God. Waar God ook mensen in hun verdriet en in hun ellende aanziet. En een nieuw begin maakt op een hele verrassende en op een hele indrukwekkende manier. Hij geeft Naomi een losser. Iemand die het voor haar opneemt. Iemand die haar weer toekomst geeft. Iemand die haar weer perspectief geeft. Ziet u nou vanmorgen, gemeente, hoe de Heere de lijnen aan het trekken is in de geschiedenis van zijn volk. Dat de Heere dat doet via Bethlehem. Boas. Obed, Isaï. En dan wordt later daar in Bethlehem David geboren. Dat jongetje dat eigenlijk helemaal niet meetelde, want toen Samuel naar Bethlehem ging om de nieuwe koning te zalven op Gods bevel, toen werden alle zonen van Isaï, die werden daar opgesteld. En David telde eigenlijk nog niet mee, want hij was nog wat te jong en hij was daar een herdersjongen in de velden van Efrata. Maar dan moet David komen. Als al die anderen niet blijken te zijn, die zo groot en aanzienlijk zijn, flinke kerels, waarvan je zou zeggen, nou, dat kon wel eens de nieuwe koning van Israël worden. Maar dan komt daar die jongen. En dan zegt de Heere, deze is het. En dan wordt David gezalfd. Dat is weer zo'n daad van God. waarin de Heere laat zien dat hij bezig is in Bethlehem met het heilshandelen. Want hij verkiest David als de nieuwe koning, in tegenstelling tot koning Saul, opdat zijn werk door zal gaan. En de grote koning van Israël straks uit het nageslacht van David zal komen. En het is dan ook niet voor niets, gemeente, dat de profeet Micha juist van dit kleine, onaanzienlijke plekje profeteert. En gij Bethlehem even, Frata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Dat wil zoiets zeggen als, al bent u de minste, de kleinste onder al die steden van Juda, maar uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn. Kijk, er zijn grotere steden. Er zijn steden die veel prachtiger zijn. Maar juist uit Bethlehem, daar komt de Messias vandaan. Dat is Gods weg, gemeente. Ziet u hoe de Heere bezig is in heel die geschiedenis van Bethlehem, alles voor te bereiden op de komst en de geboorte van zijn Zoon. En dat bereikt nou een hoogtepunt hier in Lucas 2, wanneer we lezen: en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe. Dat is in de stad van David, in Bethlehem. En als je dan bedenkt, gemeen, dat er in Rome een machtige keizer zit, die meent dat hij alles in zijn hand heeft en dat hij de hele wereld regeert en dat hij het voor het zeggen heeft, maar dat hij door God gebruikt wordt als een middel, als een instrument om Jozef en Maria in Bethlehem te krijgen, zodat zijn zoon daar geboren gaat worden. Komt u dan vanmorgen met mij diep onder de indruk van deze God, gemeente? Van de weg die hij schrijft in de geschiedenis van deze wereld om zijn zoon mens te laten worden. Die machtige keizer daar in Rome, die alle aandacht voor zichzelf opeist, die goddelijke verering voor zichzelf opeist. Hij is in de ogen van de heilige God in de hemel, die de koning van alle koningen is. Hij is niet meer dan een piongemeente in zijn hand, die God zo gebruikt, dat zijn zoon geboren wordt in Bethlehem. Ja, de Heere, die neigt zelfs de harten van de koningen als waterbeek, om zijn welbehagen te doen, om zijn raad te volvoeren, om zijn doel te bereiken. God in de hemel, gemeente, hij zorgt ervoor. Zijn zoon wordt geboren in Bethlehem. In de ogen van de wereld telt dat eigenlijk helemaal niet mee. Maar dat is vaker de manier van werken, gemeente. De Heere kijkt niet naar het grote, naar het aanzienlijke. De Heere, die laat de Messias ook niet geboren worden in Jeruzalem. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, dat zou ook nog de stad van David kunnen zijn. Dat is de stad waar David jaren koning is geweest. Jeruzalem wordt ook wel de City of David genoemd. Maar hij wordt geboren in Bethlehem. En ligt daar nou geen geweldige troost? Dat de Heere daar begint. En dat heeft hij in Bethlehem laten zien. Waar het allemaal donker is. Waar het allemaal zo moeilijk is. Waar Naomi het niet meer zag en Mara genoemd werd. Dat de Heere een nieuw begin maakt in het leven van mensen. Die moeten zeggen, ik heb helemaal niks aantrekkelijks voor God. Want dat is toch zo. Zalig worden. Hoe word je nou behouden? Hoe word je nou zalig? Is dat omdat wij wat bijdragen? Omdat wij onszelf wat oppoetsen voor God en kunnen zeggen, Heere, hier zijn we. Dus we zijn toch eigenlijk wel mensen aan wie u uw genade moet bewijzen? Nee, dat Jezus geboren wordt in Bethlehem laat zien dat zalig worden helemaal het werk van de Heere is. Hij begint, waar mensen er niks meer van kunnen maken, daar werkt God. Wat een wonder, gemeente, dat God zo werkt. Want nou kan ik zalig worden. Nou hoef ik zelf niks mee te brengen. Nou hoef ik zelf niks aan te dragen. Nou hoef ik mezelf niet geschikt te maken. God werkt in Bethlehem. En schakelt de Naomi in die alles kwijt is. Een Rut uit het heidendom. David die jongste van het gezin die over het hoofd werd gezien. God ziet om. Juist naar mensen die niks hebben. En zo is de Heere Jezus toch ook de zaligmaker gemeen. Met wie ging hij om? Och, tot ergernis van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die zeiden, deze, die eet met zondaar, met hoeren en tollenaars, met mensen. Waarvan wij zouden zeggen, nou die zijn eigenlijk niet meer in tel voor het koninkrijk van God. Maar de Heere laat zien, gemeente, dat hij begint in het leven van mensen waar geen enkel aanknopingspunt voor is. Is dat nou vanmorgen geen heerlijk evangelie? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is een betrouwbaar woord. Dat is de belofte van het evangelie. Dat net zo waar is als Jezus in Bethlehem geboren is. Dat hij zondaren zalig maakt. En dan moet u dat woord zondaren laten staan zoals het er staat, gemeente. Zondaren, dat zijn mensen die het doel missen. God is niet... heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om beste vrome mensen zalig te maken. Mensen die al wat op zoek zijn. Mensen die al wat verlangen. Mensen die al wat in zichzelf hebben. En hebben gevonden om voor God te kunnen bestaan. Nee, gemeente. God maakt zondaren zalig. Dat is het evangelie. Goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. Daarom, je kunt nooit te slecht zijn voor de Heer Jezus. Maar je kunt wel te goed zijn in eigen ogen. Als je meent dat je een streepje voor hebt. Dat je godsdienstig bent. En dat je daarom wel in aanmerking komt voor de zaligheid van de Heere Jezus Christus. Paulus zegt het uit eigen ondervinding. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Dat is het evangelie. En let er dan nog even op, gemeente, want er liggen zulke rijke lijnen naar mijn gedachten hier in deze tekst, dat hij geboren is in de stad van David, in Bethlehem. Wat betekent Bethlehem? Dat betekent broodhuis. Wat heel bijzonder, gemeente, in die geschiedenis van Naomi en Elimelech. Er was hongersnood in Bethlehem en daarom gingen ze naar Moab. En ze dachten dat ze daar dan wel konden redden. Maar Naomi, gemeente, die zal later ook wel gedacht hebben. Wat heb ik gedaan? Ik heb mijn man verloren. Ik heb mijn twee zonen verloren. En daar zit ze in diepe ellende in Moab. En dan opeens, dan klinkt het bericht in Moab. De Heere heeft zijn volk bezocht. Hen geven de brood. Er is weer brood in Bethlehem. En dan zegt Naomi, laat ik maar teruggaan. En als door een wonder gaat Rut mee naar Bethlehem, het broodhuis. De Heere die heeft zijn volk bezocht. En dan zien we, gemeente, niet alleen maar dat het gaat om het dagelijkse brood, natuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar de Heere gaat zorgen voor dat brood dat uit de hemel zal neerdalen in de Heere Jezus Christus. In Bethlehem, gemeente, is het levende brood voorhanden. Dat is kerstfeest. Heeft de Heere Jezus het later niet gezegd? Ik ben het levende brood. Wie van mij eet, die zal beslist geen honger hebben. En die in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Die ontvangt het eeuwige leven. Wat een nodiging ligt er vanmorgen, gemeente, hier in Bethlehem. En gaat er van Bethlehem uit om te komen tot de Heere Jezus, het brood des levens. Bethlehem, dat is de plek waar David, de verre voorvader van de Heere Jezus, zich voorbereidde op het koningschap. waar hij als een herder rondzwierf over de velden van Efrata. En deze David-gemeente die daar aan het mediteren was onder de leiding van de Heilige Geest en die naar de Heere luisterde, die zag juist in dat werk van een herder iets van wie de Heere was. David die zelf voor zijn kudde zorgde, die ook alles deed voor zijn kudde om de schapen te bewaren. Hij zegt, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat is kerstfeest, gemeente. Jezus is in Bethlehem geboren. De herder van Bethlehem. Die later zal zeggen, ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schaap. Hij is de goede herder. O gemeente, zo mag ik hem u vanmorgen prediken en verkondigen. Het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En de goede herder die gekomen is, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Dat is de Heere Jezus. In de stad van David. Daar is die te vinden. En weet u wat dan de herders zeggen, gemeente? Als de engelen weg zijn en ze hebben gehoord, in de stad van David is hij te vinden. Dan zeggen die herders, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Ja gemeente, dat is het nou. We moeten naar Bethlehem. Nee, ik bedoel natuurlijk niet dat u nou een reis moet gaan boeken, allereerst in het voorjaar naar Bethlehem om daar in Israël Bethlehem te bezoeken. Al zal dat best natuurlijk mooi zijn om daar eens een keer te zijn en te kijken hoe dat Bijbelse land eruit ziet en hoe Bethlehem eruit ziet. Maar daar in Bethlehem gemeente, daar hoef je niet te zijn in dat aardse Bethlehem om de Heere Jezus te vinden. Waar moet je dan zijn? Nou hier gemeente. Hier is Bethlehem vanmorgen, in de prediking, waar de Heere Jezus zelf aanwezig is en zegt, komt allen tot mij, ouderen en jongeren, kom tot mij. Want ik ben het levende brood, ik ben de goede herder, ik ben de koning, de zaligmaker, ik ben alles wat u en jij nodig hebt. Zijn we al tot hem gegaan, gemeente. De herders, daarvan lezen we, ze kwamen met haast. Ja, gemeente, daar zit drang achter. Haast u om tot de Heere Jezus te gaan als je hem nog niet kent. Haast u. En als de Heilige Geest je iets laat zien van de Heere Jezus, van zijn heerlijkheid en van dat levende brood dat hij is. En van de goede herder die hij is, die zijn leven stelt voor de schapen. Och, dan kun je hem niet meer missen. Dan geef je dat prioriteit in je leven om hem te zoeken en hem te kennen. Want hij is de zaligmaker, de Zoon van God in de stad van David. En tenslotte dan nog even, dat hij zal zitten op de troon van David. Want Bethlehem en David hebben ook alles te maken met de troon van David. De engel zegt tegen Maria in Lucas 1 vers 32 dat God haar zoon de troon van zijn vader David zal geven. En dat hij koning zal zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Weet u wat God hier doet in Lucas 2 gemeente in Bethlehem? God legt hier de fundamenten van het koninkrijk, het eeuwige koninkrijk van David. We hebben ervan gezongen, Psalm 89. Nathan die heeft het beloofd al aan David, dat zijn huis tot in eeuwigheid zal zijn. En Jesaja die heeft gezegd, van dat kind dat gegeven is en van die zoon die geboren wordt, dat aan zijn heerschappij geen einde zal komen. Kijk, en dat is nog nooit gerealiseerd, gemeente, in een van de nakomelingen van David, dat de troon van David eeuwig zal blijken te zijn. Zedekia, dat was de laatste koning op de troon van David. En daar is het niet zo goed mee afgelopen. En daarna is er geen enkele koning meer op de troon van David gekomen. Zeker, dat zal onder de echte gelovigen in Israël ook wel zijn vragen hebben opgeroepen. God heeft toch beloofd dat hij de troon van David zal herstellen. Wanneer zal dat dan gebeuren? En als je dan bedenkt dat tussen het einde van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe Testament zo'n 4 eeuwen gezeten hebben, dan kun je je voorstellen dat de gelovigen zich hebben afgevraagd, heeft God dan zijn belofte vergeten? En nu laat God zien, gemeente, dat hij aan David het koningschap geeft tot in eeuwigheid. Dat zijn troon tot in eeuwigheid zal zijn. Kijk, heel de wereld kijkt op dat moment naar Rome. Dat is het machtige rijk. En nu zet God daar zijn koninkrijk tegenover. In Bethlehem, waar de zoon geboren wordt, die eeuwig koning zal zijn. Ja, velen geloofden dat niet, dat hij koning zou worden. Ze zagen het ook niet aan hem. Inderdaad, kijk, ze dachten dat hij ook een koning zou zijn, die met geweld Jeruzalem zou innemen en hen zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Ze dachten dat hij een koning zou zijn, naar aardse maatstaf. Maar nou blijkt dat koninkrijk, en dat zie je al hier in Bethlehem, gemeente, nou blijkt dat koninkrijk toch een ander koninkrijk te zijn. Het is een koninkrijk niet van deze wereld, maar het is een geestelijk koninkrijk. Het is een geestelijk koningschap. Het is het koningschap dat klein begint. En dat in de ogen van de wereld vaak niet meetelt. Maar dat in zich wel degelijk het eeuwige koninkrijk is. En daarom, gemeente, daarom zagen velen van het Joodse volk in hem ook geen koning. Dat begint eigenlijk al. En dat moet ons eigenlijk toch ook wat tot nadenken stellen. Dat als er op die staar in Jeruzalem 3 wijzen uit het oosten komen, die vragen naar de geboren koning der Joden, dan weten de schriftgeleerden nog wel te zeggen dat hij in Bethlehem dan moet te vinden zijn. Dat je daar dan naartoe moet. En wat doen ze? Ze blijven zelf rustig in Jeruzalem. En ze laten die wijzen, die heidense mannen, gaan naar Bethlehem. Met andere woorden, ze hebben er zelf niet echt belang bij. En dat is ook de vraag van morgen, gemeente. Daar gaat het alle eeuwen weer om. De keizer in Rome ging zelfs zo ver dat hij vroeg om goddelijke verering. En wie voor Jezus wilde kiezen, die moest tegen de keizer kiezen. En wie de keizer beleed als koning en heren, die moest tegen Jezus kiezen. En is dat niet al de eeuwen door dezelfde keus? Voor wie kiezen wij, gemeente? Is dat voor de wereld om onder de heerschappij van de wereld te leven, onder het rijk van de vorst der duisternis? Of kiezen wij voor deze koning Jezus? Deze koning. Ja, zegt u vanmorgen, maar wat zie je ervan dat Jezus koning is in deze wereld? We vieren kerstfeest in 2020... En als je kijkt naar deze wereld, het is een en al ellende, het is een en al crisis. Die oorlog gaat maar door en de regeringsleiders en de machtigen van deze wereld, die doen ook maar wat ze zelf willen. Waar zie je nu dat Jezus koning is? En misschien worstelt u er wel mee in uw eigen leven. Dat u zegt, waar zie ik nou dat Jezus in mijn leven alles in handen heeft? Ik heb het moeilijk. Ik heb het zwaar. Kijk dan vanmorgen nog eens naar Bethlehem, gemeente. Deze koning is de herder. Van wie David toch al gezongen heeft. Al ging ik door een dal van de schaduwen van de dood. Ik zou niet vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Het is de grote herderkoning. Ja, we zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Als je naar deze wereld alleen kijkt, gemeente, dan zie je alleen maar andere machten en krachten werkzaam. Maar in Bethlehem is de Zoon geboren, die nu zit aan de rechterhand van God, die aan de troon, op de troon van God zit, met het boek van de wereldregering in zijn handen. Het lam zit op de troon. De herder koning, die zijn kerk hier op aarde beschermt, bewaart en beschut. Nee, dat zie je niet als je alleen maar naar beneden kijkt. Dan zie je daar zo bitter weinig van. Maar als je ziet door het geloof op hem, de herder koning, op de troon van David. Want daar zit hij nu, gemeente. Daar zit hij nu. Dit kind is de koning die straks komt. En die zelf al gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En aan het slot van het Bijbelboek van Lucas lees ik dat hij met zegenende handen naar de hemel is gegaan. En zijn volk mag ook op het kerstfeest van 2020 onder die zegenende handen leven. En weet, die God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Al gaat mijn weg door de dal van de schaduwen van de dood. Hij is met mij, hij is mijn herder, mijn koning, nu en tot in eeuwigheid. Amen.